uit voor geekers op je speakers. Ik heb al 4 weken een zware verkoudheid. En ik vond het ontzettend fijn om eens een keer zo'n zware stem in intro op te nemen. Dag allemaal. Hi Roderick.
Hallo Gert-Jan. Jij klinkt inderdaad als, zoals je het zelf zegt, Barry White.
Ja.
Maar wel, zeg maar, low energy Barry White.
Ja, dat heeft ook te maken met een migraine die op dit moment...
Het is niet Barry White met wie je in bed wil klimmen.
Ik weet niet wat jouw fantasieën zijn, maar dat zou in jouw geval zeker goed kunnen. Hoi Kenny!
Ik hoor de krekels. Kenny is er ook niet.
Maar is die ook niet?
Nee, die heeft deadline, drukte en stress. En dat kunnen we ons goed voorstellen. Dus die is er dit keer er niet bij. En jij gaat volgens mij ook zo weer in bed kruipen, toch? Want vanwege je migraine en algehele stemproblemen.
Ja, maar ik wou met deze stem, waar ik echt al 4 weken op zit te teren om zo mooi te zijn, kon ik natuurlijk niet laten om geen intro te doen.
Ja, je cultiveert hem. Je hebt hem onderhouden.
Zo is dat. Maar ik laat jou in goede handen, Roderick. Want als jij je eentje bent, dan wordt het helemaal niks. Daar ben ik heel bang van. Dus ik heb wat voor je geregeld.
Ik vind het gewoon een heel fijn vooruitzicht dat ik eindelijk eens een half uur mag praten zonder onderbroken te worden.
Ja, nee, dat gaat dus niet gebeuren. Want ik heb iemand voor jou geregeld.
Ach,
die is behoorlijk aan jou gewaagd.
Verdorie!
Sterker nog, die staat veel verder dan jij staat in het leven.
Wie is het?
Het is vooral ouder.
Het is Sophia Drent. En Sophia Drent is jouw held en voorbeeld. Want Sophia is schrijfster en geeft ook zelf boeken uit. En aangezien jij daar ook iets mee doet, Roderick, en ook niet geheel onsuccesvol, dacht ik, wellicht is het wat dat jij nu even je notenboekje pakt.
Nou.
Alle kennis die Sophia heeft uit haar hoofd probeert te krijgen. En daar voor ons allen iets positiefs mee kan gaan doen in de rest van de wereld.
Nou, dan wordt het maar weer zo'n vervelende dialoog.
Ja.
Ik zou zeggen, Gert-Jan, ga jij lekker weer onder de wol of in ieder geval opeten.
Dank u wel.
Dan lukt het wel. Het komt goed, hopelijk. Of misschien brandt de podcast af en dan weten we dat ook weer.
Dan hebben we dat ook een keer mee.
Dat is zeer waarschijnlijk met mij erbij.
Hindenburg-style.
En bedankt voor de intro, Gert-Jan.
Ja, Roderick, succes verder en je kunt het, hè?
Ja, Barry van Oosten.
Ja, ik bury mij weer onder de En als ik deze week nog ergens geen hoofdpijn in tijd heb, ga ik nog meer enge filmpjes naar je sturen. Want dan moet een moment komen dat je enge filmpjes gaat kijken.
Oh ja. Ja, nou goed. Dag Gert-Jan. Wat rusten. Ja. Rustig aan.
Doei.
Doei.
Ja, even voor jouw wetenschap, Sophia. Gert-Jan stuurt mij altijd rare filmpjes, rare linkjes altijd ineens op Facebook. En laatst had hij mij weer een filmpje gestuurd en ik denk, nou, ik ga de man een plezier doen. Ik ga voor het eerst zo'n filmpje aanklikken, want daar zit hij me altijd over te hannissen. Ik klik dat filmpje aan. Het is een filmpje van 5 minuten, wat natuurlijk weer gaat over aliens, want daar is Gert-Jan helemaal geobsedeerd mee. En dat filmpje begint met de aankondiging, dit zijn 8 verbijsterende onverklaarbare dingen. En nummer 1... mensen hebben de stemmen van geesten gehoord in een mijn. Het is terrifying en hier hebben we audio van. Dus dat was klik weg.
Van die dingen die je niet wil weten. Ja, daar heb je vrienden voor, hè? Die zulke dingen sturen.
Waarom blijft hij het maar proberen? Ja. Hij weet dat Kenny en ik enorme bange poepert zijn. En hij blijft weer terugkomen.
Maar je durft wel met... Door veel met mij te praten, dat vind ik dan zeer...
Nou ja, kijk, ik heb je natuurlijk in het echt gezien. Dus ik weet dat jij in het echt een schattige kleine dame bent. Maar jij hebt wel veel ervaring met doodenge dingen. Want jij bent de schrijfster van de gotische horrorroman Bloedwetten.
Ja, dat ben ik. Zeker.
En, met een zucht. Ah, ik wou dat ik het ook niet was, maar het is zo.
Ja, nee, ik kan er niks aan doen. Het is gebeurd en ik had er niks over te zeggen. En ik heb er nog steeds niks over te zeggen. En het zal mensen waarschijnlijk verbazen om te horen dat ik geen liefhebber ben van horror. Ik ben ook geen liefhebber van horrorboeken, van horrorfilms. Maar ja, dit soort verhalen, ze dienen zich bij me aan. En ja, wat doe ik? Ik schrijf ze op.
Oh, dat vind ik wel verrassend om te horen, want ik heb Bloedwetten gelezen. Ik vond het een heel overtuigende en gave boek. Ik heb je daar ook persoonlijk heel uitgebreide feedback en lof over gegeven.
Ja, ik zit nog die veren aan mijn reet te pulken.
Ja, veren en zweepslagen.
Ja,
ik ken je dus ook al een jaar of ongeveer, denk ik, zo twee. Eerste keer dat we elkaar ontmoeten was waarschijnlijk op een schrijversworkshop van Thijs Steng.
Ja, klopt.
En ik ken je dus eigenlijk alleen maar als iemand die de hele tijd ook op social media in die gothic sferen zit, weet je. Dan post je dingen en dan gaat het weer over een gargoyle die hangt of iets. Dus in mijn hoofd ben jij best wel een horror iemand. Maar dat is dus helemaal niet zo.
Nee, ja, het is één facet van mij. En ik weet eigenlijk ook niet waar het vandaan komt. Ik zeg altijd, het schrijven komt uit mijn ziel. Dat zal eigenlijk wel betekenen dat ik een zwarte ziel heb. Maar ja, bloedweten is dus bij me binnengekomen via een hele intense droom. Tijdens een nogal heftige periode in mijn leven. En het duistere is iets, daar reik ik naar terug als ik schrijf. En ik lig er in die zin niet wakker van dat ik het voor mezelf wil duiden waarom ik dat doe. Maar het is denk ik wel een manier om, om het leven wat beter te behapstukken te maken.
Ja, dus het grappige zijn dat je wel horror schrijft, maar niet graag horrorfilms kijkt. Ben je dan bang of vind je dat akelig?
Gek genoeg, het trekt me niet. Oh. Ik heb niet zoiets van, ik ga
lekker
horen.
Super ambivalent.
Ja, nee, heel. Ik weet het niet. Ja, ik heb The Ring ooit gezien en daar heb ik nog steeds spijt van. als hij alleen al op tv is, dan ben ik bang om die avond te zappen. In het geval ik per ongeluk dat moment net voorbij kon. Dus daar heb ik echt van wakker gelegen en het in mijn broek gedaan. Maar ja, het was ongeveer een soortgelijke ervaring als de droom waardoor ik bloedwetten ben gaan schrijven. Dat was, dat was eigenlijk een even intens iets.
Oké, nou dan wil ik natuurlijk wel weten, wat was die droom en kun je dat ook meteen vertellen waar bloedwetten een beetje over gaat? Korte inleiding.
Het een duidt het ander eigenlijk. Nou, het was een droom waarin ik eigenlijk zelf tot vampier werd gemaakt. En het voornaamste wat ik uit die droom meekreeg was van, ze kunnen met me doen wat ze willen, maar ik speel het spel niet mee. Nou ja, het was vooral de emotie. Ja, ik bedoel, ik was dus omringd door vampiers en ze haten me. En er was ook iets met een monster vleermuisbeer die een bloedbad aanrichtte in een chocolaterie. Nou ja, dat is een scène die heeft het echt letterlijk tot bloedwetten geschopt. Ik ben opgestaan, ik had al iets van 8 jaar niet meer geschreven. Ik ben opgestaan, heb me aangekleed en ik ben gaan schrijven en ik ben letterlijk niet meer gestopt. En ik ben ondertussen bijna klaar met deel 2 van Bloedwetten. Dus,
sindsdien ben je natuurlijk wel even gestopt. Maar die nacht heb jij aan één stuk doorgeschreven?
Nou, ik werd 's ochtends wakker. Dus het was wel, ik werd wel keurig 's ochtends wakker. Ik weet eigenlijk niet meer of het was doordat de wekker ging. Misschien heeft de wekker me wel gered, weet je. Als de wekker niet was gegaan, dan had ik die droom niet onthouden. Ik heb me aangekleed, ontbijtje gemaakt, computer opgestart. En ik ben gaan schrijven en ik ben niet meer gestopt. Nou, en dat heeft zich vertaald in een boek over een raadsheer die vecht tegen de gemaakte. En dat zijn vampiers die zowel menselijk als monsterlijk kunnen worden van de uiterlijk. En het speelt in Victoriaanse tijd in een soort fictieve Nederlanden. En het gaat over de strijd van Rohanstorm, de raadsheer dus, tegen de gemaakte. En zij zeggen tegen hem van, ja jongen, leuk, je wil ons allemaal uitroeien. Maar dat pikken we niet. En zij ontvoeren hem en maken hem ook een gemaakte. En dan gaat het boek over zijn strijd, eigenlijk om menselijk te blijven en zijn idealen te behouden.
Hij is dan die figuur die eigenlijk gehaat wordt. Dus hij neemt die plaats in die jij had in die droom.
Ja, ik droom ook altijd dat ik een man ben. Ik weet niet waar dat al ligt. Dus en ik schrijf ook vaak over mannen als hoofdpersoon. Dus dat heeft zich vertaald tot een... die droom heeft zich vertaald in een hoofdpersoon van een politicus. Ja, waar die nou weer vandaan komt, dat weet ik ook niet.
En een vrij lijvig boek ook.
Vrij lijvig boek, ja.
Ik wil nog even terug naar die ochtend dat je begon te schrijven.
Ja.
Begon je toen meteen aan het verhaal of ging je eerst een synopsis maken? Want als ik schrijf, dan ik begin heel erg gestructureerd top-down
Ja.
met idee, synopsis, hoofdstukindeling. En als ik ga schrijven, zijn we alweer weken of maanden verder.
Ja, ik ben meteen begonnen met de scènes die ik in mijn dromen had beleefd, om die op te schrijven. En wat voor mij die droom zo krachtig maakte, was puur de emoties die ik had gevoeld. En die heb ik dus meteen geprobeerd in woorden te vangen. En dat is voor mij eigenlijk ook de essentie van het schrijven. Ik schrijf heel erg character-driven en vanuit emoties. Ik ben dus minder een wereldbouwer. En ik ben eigenlijk zeker geen planner. Dus ik ben een organisch schrijver. En ja, dan kom je wel een beetje in de problemen als je een boekenreeks aan het schrijven bent. Dus ik ben nu min of meer noodgedwongen, heb ik hier ook hele interessante schemaatjes liggen en zo. Maar nog steeds heb ik dat het verhaal zich eigenlijk voor mij net zo'n verrassing is hoe het zich ontvouwt als voor de lezer.
Zelfs als je met een schema werkt, dus je.
Zelfs als ik, ja, ik heb nu wel,
Hoe werkt dat
nou,
ongeveer? Want dan weet je toch ongeveer al waar het heen gaat en zelfs moet gaan.
ja, maar ik heb nu weer net, ik ben nu met de redactie bezig van Bloedwetten 2 en ik heb net nog met mijn eindredactrice zitten brainstormen gisteren en er zaten toch een paar dingen in die niet lekker zitten. Dus dat ga ik nu weer helemaal herschrijven. Dus
Wauw, echt een weken voor de deadline, voordat het naar de drukker gaat, ga jij nog de uitdaging aan om het te herschrijven?
Ja, maar
Man!
het is een klein stuk hoor.
Oké, maar
De
wat een
rest
keuze.
zit goed. Ja,
Doodeng. Ja.
nou ja, je ziet me ook wel eens rondjes dribbelend, mijn haren uit het hoofd rukkend op social media voorbij komen. Zo van, help, wat nu? En angst en beven. Maar dat is ergens een beetje het lot van de schrijver en de zelfpuber. Ja, in mijn ogen dan. Maar
Nou ja, mijn ervaring is dat je hebt echt een scherpe blik nodig. Want als self-publisher, wat ik dus ook ben, moet je de hele tijd wisselen tussen de schrijverspet en de uitgeverspet. En dat zijn hele verschillende rollen die je op je neemt. En dat
Ja,
is soms
zeker.
moeilijk.
Ja, en daarom heb ik ook echt zoiets van, ik koop echt diensten in. Juist omdat je het zelf gewoon niet ziet als schrijver. En je zit er zo dicht bovenop. En ja, voor de rest is het, zoals ik altijd zeg, doen alsof je weet waar je mee bezig bent. En gewoon
Ja.
proberen om iets moois neer te zetten.
Fake it till you make it.
Ja, fake it till you make it. En ja, ik heb gewoon een hoge standaard. En ik probeer het hoogst haalbare te bereiken. En ik zet niet zomaar wat gedachtenspinsels op papier en ik laat ze drukken. Nee, ik heb dus echt, ik heb ook een persklaarmaker en ik heb een redacteur. En ik heb een heel erg lege, heel erg hardhalende portemonnee. Maar ja, dat heb ik ervoor over.
Ja, ik denk dat dat ook nodig is hoor. Je moet een soort super bikkelhard kunnen zijn voor je eigen werk. En die zelfreflectie heb je nodig, anders werkt het gewoon niet.
Zeker,
Maar als
zeker.
je dan, geef je dan, als ik dat goed tussen de zinnen doorlees, dan geef jij de voorkeur ook aan het organische schrijven. Dus zonder
Het is
plan
niet
eigenlijk.
zozeer een voorkeur, maar het is hoe het zich aandient. Nou ja, het is natuurlijk al, als je al vanuit een droom gaat schrijven, dan heb je natuurlijk al heel weinig houvast. En ik heb altijd al zo geschreven. Ik weet nu bijvoorbeeld nauwelijks wat er in deel 3 gaat gebeuren. Dus dat is heel erg interessant. En dat zijn van die dingen, ja, het komt of het komt niet. Dus ergens ben je misschien wat meer afhankelijk van je muze dan als je een planner bent.
Je muze, heb jij een muze?
Ja, mijn muze heet Pinterest.
Oké, heel visueel dus.
Heel
Nou,
visueel,
grappig.
ja, en verder, ja, het komt of het komt niet, maar het is wel een kwestie van je relatie met je schrijfbezigheden en je muze, hoe je het wil noemen, om die te onderhouden. Dus ik zit zowat echt gewoon vaste tijden, bijna elke avond klaar om te gaan schrijven. En dan ga ik er gewoon voor.
Vind je het dan ook niet lastig om te wisselen tussen het schrijven en uitgeven? Mijn probleem is echt dat ik soms maandenlang aan het uitgeven ben. Dan ben ik alleen maar bezig met: oké, het boek is klaar en nu moet het geproduceerd en gemarket worden en gedistribueerd en van alles, logistieke kant. En dan na een week of maanden merk ik ineens van: hé, verdorie, ik heb al die tijd niet lopen schrijven. En dat vind ik dan, daar baal ik dan van. Maar dat is wel een beetje wat erbij hoort. Ervaar jij dat
Nou
ook zo?
ja, zeker. En ik heb ook gewoon weer nu een lijstje uitgevers benaderd. Omdat dat eigenlijk. Weet je, het mooie van deze tijd is, je kan het zelf uitgeven. En dat is voor mij ook de beweegreden geweest om het te doen. Want ik was dus destijds gestopt met schrijven, omdat het me niet bracht waar ik wilde zijn. En toen bloed werd dus echt zo. Pas voor een knal in mijn hoofd opdook, heb ik eigenlijk weken in dubio geweest. Heb ik echt zitten schrijven en me zitten afvragen van ja, heeft dit zin? Weet je, straks eindigt het weer in zo'n teleurstelling als ik eerder heb meegemaakt. Maar toen dacht ik van ja, weet je, self-pubben is geen schande meer. Dus wat er ook gebeurt, dit boek gaat er komen. Maar het is. Ja, ik zou liever die uitgeverspet kunnen afzetten, ja. Zeer
Oh,
zeker.
jij hebt dus, zeg maar, toen je voor het eerst schreef en je hebt een soort hiatus gehad van, wat was het, 10 jaar of
Ja,
langer
acht
zelfs.
jaar, zoiets, ja.
En toen jij stopte, was het dus eigenlijk nog niet haalbaar of
Ja, nee.
salonveeg om zelf uit te geven.
Ja, nee, toen was je echt een dikke loser als je dat
Oh
deed. Dat
man.
stond echt gelijk aan een schoolkrantje drukken.
Was dat
En
voor de
dat
tijd
was.
van printing on demand dan? Of
Ja, volgens mij wel. Of misschien
grappig.
net aan de wieg ervan. Ik heb dat eigenlijk nooit nagezocht wanneer dat eigenlijk is opgekomen. Maar het is iets van zo rond het jaar 2000 geweest. Nee, later, 2005. Zoiets
Ja.
ben ik gestopt met
Ja,
schrijven.
dat is wel ongeveer de opkomst inderdaad
Ja.
van dat een beetje de democratisering van het schrijversvak. Dat je kon laten drukken
Ja.
ook als zelfstandig
Ja.
doet. Maar grappig dat dat dan nog een tijdje duurt voordat dat in de cultuur zeg maar geaccepteerd wordt. En ik merk dat nou heel weinig, of eigenlijk, ik merk nou af en toe echo's van dat mensen nog steeds denken van oh, zelf uitgegeven, is het wel wat, is het veel soeps? Maar
Oh.
over het algemeen merk ik daar helemaal niks meer van.
Oh, nou, ik
Van
nog
mijn
wel.
lezers.
Ik nog wel.
Ja?
Ja, ik kreeg laatst nog, stond ik op een beurs en ik hoor iemand echt gewoon zo zeggen van ja, het probleem is gewoon dat je niet weet of het goed is. En toen zei ik tegen hem, als jij in een restaurant gaat weten, dan weet je ook niet hoe het lekker gaat
Dat
zijn.
weet
Dus
je,
ja.
bij geen enkele uitgever.
Nee. En dat is dus echt eerlijk waar iets waar ik me een beetje op verkeken heb. Ik merk wel dat mensen een uitgever als een keurmerk zien.
Ja, dat is het heel lang geweest. Maar het is ook een beetje de kleren van de keizer.
Ja, zeker. Zeker.
Want
Maar het is, ja.
je moet zelf een keurmerk maken, Sophia. Je moet zorgen dat je zelf de
Ben ik
Sophia's
toch?
Seal of Quality.
Ik ben mis bloedwetten, dus daar
Miss Bloedwetten.
ben ik al heel hard mee bezig.
Nee, maar dat is een beetje de grap als je kijkt naar de jaren 80 in de gamesindustrie. Toen was zeker in de Verenigde Staten was de gamesindustrie was helemaal verzadigd met allemaal baggerspellen. Iedereen maakte die en publishte ze en dat was zeg maar waardeloos. En die hele industrie die kelderde, die stortte gewoon in elkaar omdat niemand wilde meer spellen kopen. En toen had Nintendo kwam binnen met de NES met een nogal briljante truc. Die zette op al zijn spellen een hele grote gouden stempel met de Nintendo Seal of Quality. Waarbij ze zeiden van, nou ja, dit is een kwaliteitsspel. Nou betekende dat die seal betekende eigenlijk niet meer dan dit spel werkt gegarandeerd op onze computer. Maar het was wel net een soort duwtje in de rug dat heel veel consumenten nodig hadden om weer een soort vertrouwen te krijgen in
Ja,
de
ja.
spellenwereld. En op zich hebben ze ook zat spellen uitgebracht met de Nintendo Seal of Quality die bagger waren. Ik bedoel, ik ben 15 jaar lang met een gamesjournalist geweest. Dus ik heb in mijn tijd heel veel onzin gespeeld. Maar het is wel een beetje het vertrouwen van de consument winnen. Dus Daar zat ik ook mee te worstelen hoor. Ik had zeker toen ik begon, 3 jaar terug, toen ik pindakaas en sushi 1 uitgaf, ik noemde dat het een beetje het legitimiteitsprobleem. Dat je zat te zeggen van ja, hoe overtuig ik mensen aan de stand die mij niet kennen, die de naam van het boek niet kennen, dat het toch een tof product is, de moeite waard. En een van de antwoorden die ik daarop had geformuleerd was, nou, ik maak gewoon al mijn boeken hardcover, want dat ziet er heel chic en professioneel uit. En volgens mij werkte dat, want de uitstraling van het boek is meteen bam, dit is het. En nou heb jij, voor Bloedwetten heeft geen hardcover, maar het heeft in ieder geval wel een mooie cover. Dus de uitstraling
Ja,
die werkt voor mij.
ik heb wel een gelimiteerde hardcover, maar
Oh ja.
maar dat was een van de tegenprestaties voor de crowdfunding. Dus dat, maar ik heb er nog wat over. Dus die zijn ook nog beschikbaar. Nee, ik denk dat je daar wel een goed punt hebt. Het was voor mij de kosten waren al zo schrikbarend. Dat ik er maar van heb afgezien om al te chic te gaan. Maar ja, dan wel weer andere beslissingen genomen in de zin van echt een fotoshoot doen en een boektrailer schieten en allemaal van dat soort dingen. Weet je, dat bedoel ik ook met ergens van fake it till you make it. Het is ergens in een bepaalde stroom erin duiken met een bepaald enthousiasme en er gewoon maar voor gaan. Ik bedoel, toen ik aan het schrijven was, toen hoorde ik voor het eerst over het fenomeen crowdfunding. En het eerste wat ik gewoon dacht was van, oh ja, leuk, ga ik ook doen,
Dat
weet
is
je.
ook een
Ja,
valstrik, ja. Crowdfunding. Jeumig.
domme ik,
Nou
weet
ja,
je. Ik bedoel,
het is je
het is
wel
bijna
gelukt,
mijn,
toch?
ja, maar het is wel bijna mijn dood geworden.
Ja, dan had je ook een vampier kunnen worden.
Nou, ik
Dus
zit nog
jij
steeds.
begon heel naïef aan de crowdfunding. Je dacht, oh, dat is even een filmpje maken en dan gebeurt het vanzelf.
Ik had wel al met mensen gesproken die het ook hadden gedaan. En die zeiden al van, nou, onderschat het niet. Het is gewoon een dagtaak. En ik heb afgelopen tijd zie ik het ook veel met mensen die eraan beginnen. Die dan het onderschatten. En als je zelf eenmaal een crowdfunding hebt gedaan, moet ik zeggen, word je ook een soort crowdfunding-nazi. En zit je echt wel te kijken van, ja, ben je wel een beetje zo van, nou, doen ze er wel genoeg aan, hè, weet je? En dat is wel grappig om mee te maken, want dan denk je opeens zo van, oké, maar zo zit dus eigenlijk de potentiële donateur, zit er ook zo naar te kijken, van, het is allemaal gunnen.
Ja, dat
En,
is het. Hoeveel had je gevraagd bij je crowdfunding?
6.500 euro.
En waar had je het gedaan? Indiegogo of Kickstarter?
Nee, de Nederlandse crowdfunding site voor de kunst.
Voor de kunst, oké. Okay. Ja, dat is
Ja,
ook nog
ja.
weer zo'n waar ga je het
Waar
parkeren
ga je het
natuurlijk.
doen? Ja, ik heb voor de kunst gekozen omdat dat voor de Nederlandse donateurs makkelijker was
Ja, dat is het.
om te doneren en omdat het een Nederlandstalig project was.
En je hebt die 6.500 euro opgehaald.
Ja, zelfs 7.000, joh.
Dat is echt lekker. Nou, maar goed gedaan. Well done. En dan
Ja,
heb je
en
meteen
nou.
alle kosten daar in principe uit. En then some.
Ja, zeker.
Althans niet de
Zeker.
kosten voor je boterhammen, maar in ieder geval voor de productie
Nee, nog
van...
puur de
Ja.
productie en de boektrailer. En ik heb ook de Bloedwetten website ervan betaald. Dus dat is wel fijn, want die ronkt nog lustig verder. Dus
Ja,
het
ja,
heeft
ja.
me echt een hele mooie start gezorgd. En dat was hard nodig.
Ja, maar je hebt dat soort dingen nodig als een soort infrastructuur. Een goede site met een webshop.
Ja,
En een boektrailer is gewoon ook lekker om te hebben, want dat kun je mooi delen. En dan voelt het toch net even iets echter aan allemaal.
precies. Dan laat je een beetje wat zien. En kijk, van een boek is het natuurlijk heel erg moeilijk om over te brengen wat het is. Dat doe je niet 1, 2, 3. Maar je moet wel mensen in een paar seconden eigenlijk om hebben. Dus dat probeer je dan met visueel geweld in de zin van boektrailers. En zoals ik ook doe met citaatfoto's en alles om een beetje de sfeer te scheppen van het boek.
Dat is het marketingprobleem. Hoe kun je het overbrengen en wat leg je ook uit? Want dus die stomme tekstjes die je dan op de achterkant zet, Daar wil je eigenlijk niks in vrijgeven. Ik wil vaak niet eens het begin vertellen, want dat vind ik verschrikkelijk. Ik lees zelf ook geen teksten op de achterflap als ik al weet dat ik een boek ga lezen. Ik wil daar zeg maar zo neutraal en blind mogelijk ingaan. Maar ja, dan komt toch de vraag, hoe ga je de mensen overhalen? Wat zijn de woorden? En dat is echt super lastig.
Ja, en dat blijft het probleem. Ik bedoel, geef mij 130.000 woorden. Dat is de lengte van bloedwetten. En ik vertel een prachtig verhaal. Maar geef mij een minuut om te pitchen. Of geef mij, hè, nou, gewoon als jij een lezer probeert te overtuigen. Dat is elke keer weer eigenlijk een pitch.
Dat is het.
En ja, daar sta je dan. Ja.
Als jij zegt... Ik ben er nog... Dat je vanuit de emotie schrijft, dan moet je dat aspect eigenlijk ook aantappen, zeg maar. Je moet misschien niet eens met woorden, maar met beelden werken. En in dat opzicht is zo'n boektrailer natuurlijk wel heel goed.
Ja, 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 ik probeer vooral dan maar het enthousiasme en mijn liefde voor het boek over te brengen. En ja, de ene keer lukt het wel en de andere keer lukt het niet. Het is gewoon moeilijk boeken verkopen. Ik bedoel, ik zit normaal in de sieraden. Ja, dat is van mensen vinden het leuk of ze vinden het niet leuk. Weet je? Dat zijn impulsaankoopjes, maar boeken zijn dat helaas zelden.
Over die emotie gesproken, want de bloedwet is opgebouwd uit aan de hand van een droom. En ik heb het gelezen en ik vond ook het allersterkste aspect van het boek vond ik sowieso de heerlijk barokke beschrijvingen. Want het is allemaal super gaaf, quasi, nou niet echt Lovecraftiaans, maar wel heerlijk barok beschreven. Dat is ook iets waar je van moet houden en ik hou daarvan. Het boek werkt heel goed op inderdaad op scèneniveau in die emoties. Er zijn een aantal scènes in Bloedwetten die mij gewoon bij zijn gebleven, al heb ik het inmiddels al 1,5 jaar geleden voor het laatst gelezen. En een minder aspect van het boek is dan de structuur. Wat je juist zegt van, ik ben een organische schrijver en die structuur, die is dan wat minder interessant. Het verhaal, dat heeft af en toe ook zijn inzakmomenten of het kabbelt een beetje te veel voor.
Ja, daar ben ik het mee eens.
Maar nou zeg je, met Bloedwetten 2 heb je een wat gestructureerde manier van schrijven. Dus ik ben heel benieuwd hoe dat dan gaat lopen. Kun je daar nog wat over zeggen?
Ik kan heel weinig spoilen, natuurlijk.
Nee, ik wil ook geen spoilers.
Maar dat is sowieso waar ik nu nog heel erg over zit na te denken. Weet je? Van wat ga ik prijsgeven, wat niet. Bloedwetten is vooral... In alle opzichten, deel 2 is vooral meer dan deel 1. Want het wordt verteld vanuit nog meer personages. En het plot is daardoor ook een stuk ingewikkelder. Dus daarom heb ik er ook best wel hard op zitten zweten. Het is veel meer een schaakspel. En dat was dus nu ook waar we nu een hobbel hebben ontdekt. Daar had ik eigenlijk best wel een flauw trucje gebruikt. En nu zegt mijn redacteur die zegt van, nee, moet je niet doen, dat is niet mooi.
Wacht even, wat voor flauw trucje? Een soort hele leme cliffhanger of wat?
Ja, nee, niet een leme cliffhanger. Het trucje van geheugenverlies.
Oh, wauw.
Ja.
Dat is inderdaad echt een super groot cliché in adventure games ook.
Ja, mea culpa. Ik bedoel,
Want bij een nieuw personage of wat een bestaand personage, ineens randomly kreeg hij een klap op zijn hoofd?
Niet randomly, nee. Het zat keurig in het plot. Hij had iets te veel pulver gesnoven en bloedpulver, moeten we dan even uitleggen.
Oh, ja.
Bloedpulver is een drug gemaakt van het bloed van de gemaakten, dus de vampiers. In Bloedwetten dat gaat dus ook helemaal verkeerd, hè, in deel 2. Als je daar verslaafd raakt, dan ben je nog niet jarig.
Het ging al redelijk verkeerd in deel 1. Ik herinner me nog dat er een baron, die had iets te veel bloedpulver gesnoven. Die dacht dat hij een vampier was en die ging toen naakt door zijn huis rennen of door zijn tuin.
Nou, nog net niet naakt, maar hij ging... ging naarstig op zoek naar meer pulver. En die arme man die heeft zijn verstand kwijtgeraakt en hij heeft hem nog steeds niet teruggevonden. Dus, maar in deel 2... Verdorie, wil ik dit prijsgeven? Ja,
nee? Hot scoops op Geekers op je speakers.
Ja. Oh, verdorie. Ik zit me echt heel erg te dubben. Moet ik dit vertellen, ja of nee? Oh, wat erg. Nou, the shit hits seriously the fan. Okay. En het blijft niet bij één baron.
Oké, de baronnen die vermenigvuldigen zich.
Ja. Nou, pulver wordt een heel groot probleem.
Heel steden is aan de...
Daar komt het eigenlijk wel op neer, ja.
Leuk.
Leuk lachen, ja.
Nou, ik geniet er wel van.
Het heeft weer de gevolgen voor de hele samenleving en hoe de verstandhouding tussen de gemaakte en de mensen die net een beetje normaal leek te worden, die staat weer helemaal op zijn kop.
Nou ja, dat hele pulver drugs ding, dat is een van de originele dingen uit bloedwetten die ik heel tof vond. Een ander groot aspect waar ik en mijn collega schrijver Jasper Polane jou ook redelijk mee plagen af en toe, is dat bloedwet is nogal een sexy boek. Althans, het gaat over vampieren en ja, die hebben soms ook een grote sex drive. En zelfs tot en met het soort vampierenritueel om van mensen vampieren te maken, dat is ook eigenlijk een soort analogie of symbool voor de daad, de geslachtsdaad. En dat heeft...
Ja, maar dat is vampirisme natuurlijk sowieso.
Dat, ja, dat is eigenlijk vampirisme ten voeten.
De tanden die de nek doorboren. En dat is.
Nou zou je kunnen zeggen dat een heel erg groot cliché is. Maar bloedwetten die doet er wel iets heel erg tofs mee. Ik heb ook aan jou verteld dat eigenlijk mijn favoriete scène uit het hele boek is. Ik zal niet helemaal vertellen, maar de manier waarop bloedwet het aanpakt, dat is wel van zo'n toffe en gruwelijke aard. Op een gegeven moment als Rohan in vampiergedaante teruggaat naar de grote vampiermoeder die hem het leven heeft geschonken. En wat daar dan ontstaat in die donkere grotten in de wildernis, dat is echt, nou, vond ik schokkend en ontzettend fascinerend tegelijkertijd. Dus nou ja, als bloedwet 2 dat niveau weer kan halen, dan ben ik al heel blij.
Ik kaart weer een paar onderwerpen aan die niet doorsnee zijn, zullen we maar zeggen. Ja. Ik doe het er niet om, maar ik vind wel als je over bepaalde onderwerpen schrijft, dan moet je gewoon geen blad voor de mond nemen, want daar schiet je niks mee op. Dan kan je het net zo goed laten, weet je, geen V2 Black en vervolgens roken ze een sigaretje. Nee, daar doe ik niet aan. Ik hoop dat ik je verwachtingen kan waarmaken.
Ja, dus aan luisteraars, als je denkt van nou, bloedwetten, dat zijn allemaal vampieren en liefde, dat hebben we allemaal al gezien in het oeuvre van Anne Rice. Nou, dan is dit misschien wel de moeite waard. Het grappige is, ik zal ook even vertellen hoe Jasper en ik jou af en toe een beetje te grazen nemen. Nee, wij staan heel vaak op beurzen en marktjes en zo. En, ik stond op een gegeven moment op een markt, volgens mij samen met Jasper of met Petra, de vrouw van Jasper. En Jasper is ook een medeschrijver. En wij hadden een stapeltje bloedwetten en ik begon dat boek aan te kondigen door tegen de menigte te schallen. Seks, vampieren! En ik dacht dat ik heel origineel was daarmee.
Ja.
Maar toen kwam Jasper met de onthulling dat hij dat ook al eens had gedaan. Maar hij had een nog veel betere woordspeling. Hij noemde het bloedsletten.
Ja.
Bloedsletten.
Ik wacht nog steeds op de bloedsletten fanfiction, hè?
Dat is wel een hele mooie mogelijkheid.
Ja. Ik heb zelfs overwogen om het te smokkelen en het zelf te gaan schrijven. Maar ja, dat is misschien net zoiets als jezelf 5 sterren geven. Ik weet het niet, maar...
Het is wel de grootste eer die je kunt krijgen als mensen fanfiction van maken. En dan helemaal pornografische fanfiction.
Ja, ik zit smachtend te wachten, mensen. Ik wil een scène tussen Storm en Collignon.
Oef, ja. Dat kan je natuurlijk niet canon in je eigen boek doen. Want dat zou een hele andere sfeer geven.
Nee, er wordt wel naar gehint ergens. Maar dat
ik denk vanuit Collignon
gebeurt niet.
Dat die dat vanuit
Collignon.
Die ziet het wel zitten.
Ja. Even voor de luisteraars, Collignon is als je hem als archetype is eigenlijk de Loki uit het boek. En hij speelt spelletjes en het is een oude vampier die eigenlijk heel erg blasé is.
Zo'n type, zeg maar, dandy uit Oscar Wilde, een verhaal.
Precies, precies. En die
Ja.
gooit altijd even als het kan weer even een beetje olie op het vuur. En
Dus
dan
hij.
kijkt hij hoe, dan kijkt hij hoe de boel in de fik vliegt. Dat vindt hij leuk.
We zitten inmiddels
Dus.
alweer in een half uurtje praten, trouwens. Dus
Ja,
zijn er nog
ja.
dingen waar jij over wil hebben, Sophia? Want volgens mij heb je deze week had je ook een bloedwetten weggeefactie. Maar ja, op het moment dat deze podcast live gaat, is die waarschijnlijk al net
Net
over,
voorbij,
net
ja. Want
voorbij.
29 januari is namelijk het 3-jarige jubileum van bloedwetten. Dat herinnert de dag dat ik dus koortsachtig uit mijn bed opstond en aan het schrijven sloeg. Dus daarvoor heb ik een giveaway. Daarna zal ik ook nog een aanbieding hebben via mijn webwinkel op
Oh,
www.bloedwetten.com.
je had
Kan
het de
je dan
wetwinkel moeten noemen.
wetwinkel, ja,
Ja, gemiste
verdorie.
kans.
Wetwinkel. Misschien ga ik dat nog wel. Oh, misschien kunnen we dat nog wel erin bouwen op de
Wetwinkel.
wetwinkel.
Ja.
Fijn. Goed. We hebben nog een leuke aanbieding voor jullie. Er komt een Bloedwetten 2 komt eind april uit.
Oké, eind april. Zet ik in de agenda. Gezellig.
Eind april
Heb je ook ergens een
met.
feestelijke opening of een soort presentatie voor dat moment?
Yes, ik heb een scoop voor je. tromgeroffel. De boekpresentatie is op 11 jaar Harzuilens
Oh.
in de kapel, waar alle lezingen worden gehouden. De tijd is nog niet bekend, maar die zullen jullie overal nergens kunnen vinden op Facebook, op mijn website.
Dat is wel echt chic, hoor.
En dan willen we heel graag een boektrailer hebben.
Oh,
Dus
ja.
dat wordt nog keihard werk aan alle kanten. Maar daarvoor zoek ik, en je weet nooit of je dat via Giegers
Oh, luisteraars,
kan
pay
vinden.
attention.
Luisteraars, pay attention.
Wil je een
Ik zoek.
vampiersleep spelen?
Ja, ik zoek een Roland Storm. En Storm is lang van stuk. Hij heeft knalrood haar, kort haar. Geen gezichtsbeharing, is gewoon een mooie, knappe vent. Dus als er eentje losloopt ergens. En ik zoek zijn love interest, Maya. Een frel dametje uit de Victoriaanse tijd. Donker haar, klein van stuk. Ik ben zelf jammer genoeg te oud om haar te spelen. Anders dan zou ik het doen. En ja, een locatie, hè? Dus heeft er iemand een gotisch landhuis of zo? Laat het weten. Dan maak je me blij.
Nou, gelukkig zijn al onze luisteraars zijn aristocratische mensen van
Precies.
adel en oud
Ik verwacht
geld.
niet anders. Ik verwacht niet
Dat
anders.
zijn geeks ten voeten uit. Nee, maar inderdaad,
Ja.
dus hebben we een roodharige, lange, knappe knul en een frêle deerne dan onder de luisteraars zitten, dan neem even contact op met Geekers op je speakers of met Sophia. Je hebt vast de website, sophiadrent.nl of zo,
Ja,
bloedwetten.nl.
ik heb sofiadrent.com.nl
.com.
heb ik die ook nog. Ik weet het niet meer. .com in elk geval, bloedwetten.com en op Facebook.
Ja,
Sofia
dat.
Drent en Bloedwetten.
En Drent
Zo
met
gevonden.
TH. Dus dan.
En Sofia met PH.
PHTH. Dus dat is
PHTH,
goed
yes.
te onthouden. En anders
Ja.
bloedwetten of bloedsletten, als je wil.
Bloedsletten. Misschien moet ik die domein maar reserveren, hè? Die domeinnaam.
Ik
Het,
zou erop springen voordat iemand anders
ja.
doet. Wedden dat als je
Ja.
bloedsletten uitbrengt. En dan gaat dat echt gangbusters verkopen. Gewoon. Tussen de Harlekijn boeketromannetjes in de supermarkt. Bloedsletten.
Ja. Iedereen wacht ook al smachtend op de bronvertelling van Katien Lasseur. En dat is de grootste bloedslet die het boek
Ja,
heeft.
dat is wel een
Dus.
grote bloedslet, ja. Ik wed dat als Gert-Jan hierbij was geweest, dat hij zich helemaal stuk had gelachen om bloedsletten. En dat is echt typisch zijn humeur. Ik ben er eigenlijk te aristocratisch voor om hierover te lachen. Ik doe het toch, maar eigenlijk.
Zonder dat ik die deadline heb, anders dan ging ik nu fanfiction tussen Storm en Collignon schrijven,
Ja,
maar wie
gewoon
weet.
even Bloedwetten 2 afmaken en dan
Ja.
gun jezelf een kleine een erotische vakantie in je hoofd en Bloedsletten 2. Maar Collignon, wat
Geinig.
doet u nu?
Ja, dat is eigenlijk de zin van Katien. Maar Madame Lassure, wat doet u nu?
Oh, zo
Nou,
goed.
allemaal lezen, jongens. Dan.
Hey, Sophia, leuk dat je ons kwam vergezellen. En
Ja, nou,
vertel over
helemaal
bloedwetten.
vereerd dat ik tot geek bevorderd ben bij deze.
Nou, ik ben blij, want als je er niet was geweest, dan had ik een half uur zelf moeten monologiseren hier en daar wordt niemand blij van.
Nou, ik zie het je zo doen.
Ik ga het wel een keer proberen. I don't know. Ik zou gewoon gaan voorlezen uit mijn eigen werk, denk ik.
Ja,
Gewoon een
nou
voorlaag
ja,
doen.
komt toch ook een nieuw boek aan?
Ja. Pindakaas en sushi 3 binnenkort.
Ja, is het de laatste?
Ja, dat is de laatste.
Ja,
Ja, dat is
hè? Ja.
mijn trilogie is dan. Daar heb ik gewoon. Ik heb dan gewoon mijn eerste young adult trilogie al achter de riem, joh, of onder de riem.
Yes,
Crazy.
yes.
Wie had
And what's
dat
next?
gedacht? Doorgaan. Ik ben eigenlijk weer een nieuwe reeks van plan. Dit zijn ook alweer scoops trouwens. Ik ben weer een nieuwe reeks van plan die ook weer iets met Japan te maken heeft, maar niet meer met fancultuur. We gaan de duistere, griezeligere kanten van Japan belichten. Kijk of daar ook bloedsletten tegenkomen.
Ongetwijfeld, want gemaakte zitten overal ter wereld. Dus
Nee, maar
nee,
dus dat
klinkt
gaan we
tof
doen. Maar dat is nog
als je
eventjes,
daar.
dat is nog even lang werken, want jij weet net als goed als ik, een nieuwe serie, dat begin je niet zomaar. Ja, of je moet net de juiste droom hebben. Maar
Ja.
het vergt wat voorbereiding.
Nou, als je duistere adviezen nodig hebt, laat het maar weten.
Ja, heb je nog wat pulver voor me? Dat ik lekker kan gaan dromen.
Ik heb pulver thee voor je.
Oh
Daar kan je heel erg goed op schrijven.
ja. Nou goed, wij gaan afronden. Luisteraars, dank jullie wel dat jullie weer hebben ingetuned voor Geekers op je speakers. Zelfs al waren Kenny, Rubenis en Gertjan van Oosten er niet. Hopelijk is Gertjan inmiddels lekker aan het maffen naar een welverdiende maaltijd. En klinkt hij de volgende keer niet meer als soort ja, onsexy Barry White. Kan er niks anders van maken. Vond je dit een leuke aflevering? Rate ons even op iTunes. Geef ons 5 sterren. En vergeet niet op geekersopjespeakers.nl langs te gaan. En op ons op Facebook te liken. Roderick Leeuward zegt vaarwel, tot de volgende keer. En denk ook eens aan de seksvampieren van Sophia Drent. www.bloedwetten.com.
Ja, klopt helemaal.
Tot de volgende keer. Dankjewel, Sophia.
Graag gedaan. Dag
Houdoe.
iedereen.
Doei.
Doei.
Sophia, heb jij trouwens de briljante vampierenfilm What We Do in the Shadows gezien?
Volgens mij heeft mijn broer me wel gezegd dat ik die heel ernstig moest
Die
gaan zien,
moet
maar
jij
nee.
eigenlijk wel ernstig zien. Ja. Dat is een film met sowieso de hilarische Jermaine Clement. Het is een Nieuw-Zeelandse film en het gaat
Ja?
over. Het is een fake documentary over een viertal vampieren die in Nieuw-Zeeland samen in een appartement woont. Dus eigenlijk is het gewoon, zeg maar, gasten die met elkaar in een appartement wonen, maar dan zijn het vampieren. En de lol is dat elk van die 4 vampieren, dat is een ander archetype. Dus je hebt echt zo'n typische German Expressionism
Ik zit al te
Nosferatu.
kijken,
Ja.
ja. Ik zie al een soort collignon zie ik
Ja, en
erbij.
je hebt inderdaad een Oscar Wilde dandy vampier. En dan heb je, zeg maar, de hilarische jaren 80 Francis Ford Coppola vampier. En dan heb je de 80s punk vampier. En dat botst de hele tijd op ook die persoonlijkheden. En dat is ontzettend geestig. Ze hebben daar volgens mij wel 300 uur aan materiaal geschoten. En dat hebben ze dus helemaal de beste scènes gepakt om daar een film van te boetseren. Want ze zijn gewoon in een huis gaan en gewoon lekker improviseren en riffen en rare dingen doen. En dan we zien wel wat er ontstaat.
Ja.
Dus dat is echt een ontzettend geslaagde, grappige film over vampieren. Dus you will like it.
Oké, ik heb hem nu op een netvlies, dus
Misschien staat hij
ik
ook wel
zal
op
straks ook even.
Netflix. Weet ik niet
Nee,
zeker.
heb ik niet. Ik kijk zo verschrikkelijk weinig tv, wat maar goed is ook, want ik zit alleen maar te schrijven. Echt, tijdens het eten kijk ik even en ik heb weer allemaal, nou ja, ik moet tweede seizoen van Penny Dreadful nog gaan kijken zelfs.
Ah,
Dus
dat is meer research dan tv kijken.
ja.